Luisteraars, wij praten vandaag met twee mensen hier bij ons aan tafel. Marleen Krul en Maripol Vogelaar. Marleen zullen velen waarschijnlijk kennen. Zij is voorzitter van de Sociale Raad van Maldegem. Maripol is een vriendin van Marleen. En beiden zijn ook een gemeenschappelijke vriendin van Marleen van de Voorde. En dat is een verpleegster uit een buurgemeente, uit Lembeke. Marleen van de Voorde was de voorbije weken op diverse televisiestations te zien, te volgen in reportages, want zij werkt al 4 jaar bijna in Albanië, waar zij meehelpt aan het opbouwen van de gezondheidszorg. Jullie zijn vrienden van haar, jullie zijn er al enkele keren bij haar in Albanië op bezoek geweest, en nu, in deze toch wel heel moeilijke tijden, vooral ginds ook, zijn jullie opnieuw naar daar getrokken. Met welke groep, met welke compagnie is de reis dit keer naar ginds gegaan?
Nou, deze keer zijn we met Marleen, haar ouders, gegaan. Marleen van de Voorde dan. En met nog 2 andere vrienden. Dus we waren met 6 eigenlijk.
Was dat een al lang vooraf gepland bezoek? Of hebben de gebeurtenissen van de voorbije weken dat bezoek toch eigenlijk nu wel mogelijk gemaakt? Of was het al lang voorzien? Maar je zegt, we zijn er al vaker geweest.
We zijn gepland eigenlijk om de 2 jaar Marleen een keer te bezoeken. Dus eigenlijk, we zijn 2 keer in de winter geweest en nu dachten we, eigenlijk gaan we een keer in het voorjaar. Omdat Albanië prachtig is qua natuur. Dus eigenlijk was het op voorhand gepland. Zeker niks te maken met de situatie die nu aan de hand is.
Vertel misschien nog even, Marleen van de Voorde is hier nu wel niet, maar kom. Jullie hebben dan toch gewerkt in haar onmiddellijke omgeving, nabijheid. Jullie hebben ook gezien binnen welke contouren zij daar werkt. Zij werkt daar voor een organisatie Dorcas. Kun je daar iets meer van zeggen, Marleen? Want jij bent zelf ook verpleegkundige, dus misschien de vraag even naar jou voorleggen in de eerste plaats.
Dorcas is eigenlijk een niet-governementele organisatie, christelijk geïnspireerd, die eigenlijk toch wel vooral belang hecht aan de opvang en humane hulp aan mensen. Wat Marleen daar doet, zij is eigenlijk gevraagd om de gezondheidszorg daar terug een beetje op te trekken en om er toch wel wat meer aandacht aan te geven. Zij heeft er onder andere een kliniek in opgericht, heeft ook in de verschillende dorpen kliniekjes en stationnetjes opgericht. En die richt zich nu vooral naar de opvang van palliatieve patiënten en dan voornamelijk thuis. Dus dat is haar taak nu eigenlijk toch wel een stukje daar.
De gezondheidszorg daar mee helpen uitbouwen. Daaruit moet ik wel concluderen dat de gezondheidszorg daar in een erbarmelijke toestand verkeert.
Wat ik moet zeggen, ik ben zelf met haar een paar patiënten gaan bezoeken en je verschiet toch wel met welke kleine middelen verpleegkundigen zich daar moeten redden. En hoe dat mensen zelf voor familie moeten zorgen, terwijl dat alles hier bij ons in ziekenhuizen gebeurt, door professionelen gebeurt. Terwijl dat daar toch eigenlijk inderdaad door familieleden zelf moet opgevangen worden met beperkte middelen.
En dat staat nu los van de problemen van de laatste maanden. Albanië is een Europees land, ligt niet zo dicht bij ons, maar goed, het is Europa. Hoe moeten wij ons dat land voorstellen? Het armste land van Europa, zegt men.
Ja, dat klopt ook wel. Het is het armste land. Het ligt net bij Italië, tussen Griekenland en natuurlijk ook Joegoslavië. Maar door de overheersing, door de 40 jaar overheersing van Enver Hoxha, is dat land zeer gesloten geweest en daardoor ook afgesloten van de hele wereld en van de hele groei. Dus je moet je gewoon indenken dat je hier 100 jaar terug zou leven en dan kom je terecht in Albanië.
Je zei daarnet ook, Maripol, een prachtig land. Hoe moeten wij ons dat land dan ook in zijn uiterlijke kenmerken, zijn landschap, zijn mensen, zijn dorpen, zijn steden, hoe moeten wij ons dat een beetje voorstellen?
Het land heeft heel veel bergen en dus in de dalen zijn de meeste steden gevestigd, maar hoe meer je de bergen intrekt, hoe meer kleine dorpjes je zult aantreffen. Soms helemaal afgesloten van de bewoonde wereld. Je geraakt er amper met een jeep. En in de winter raak je er helemaal niet naartoe. Maar de mensen zijn daar gewoon om met ezels naar je toe te komen. En ze zullen bij jou wel komen spullen halen als ze iets nodig hebben. Ja, voor de rest.
Ja, dus eigenlijk al met al toch ook bij onze achterdeur toch wel een ontwikkelingsland eigenlijk.
Ja, het is een ontwikkelingsland. De mensen zijn er zeer arm. Er is veel werkloosheid. Maar door de openstelling van de grenzen worden ze daar zeer veel mee geconfronteerd hoe erg het bij hen is. En daardoor krijg je dat mensen die een beetje intellectueel zijn naar het buitenland willen. Iedereen die iets gestudeerd heeft, die wil weg. Daardoor wordt er ook al zoveel, allang zoveel gesproken over de vluchtelingen die oversteken naar Italië. Daar worden ze mee overspoeld. En ook als je mensen spreekt, daar mensen die een beetje gestudeerd hebben, dat is gewoon overbluffend. Ze willen weg. Ze willen vooral weg. En daardoor krijg je nog meer een uitvlucht van hetgeen dat er is. Die zou moeten meebouwen aan de opbouw van het land. Ga weg. En het blijft in zo'n ontwikkelingsstadium zitten.
Oké, zo dadelijk gaan wij mee in jullie voetsporen naar Albanië. Als u misschien nu pas instemt, wij praten vandaag met Marleen Kreul en Maripol Vogelaar, een eerder deze week opgenomen reportage. Zij waren de voorbije weken in Albanië en hebben daar de vluchtelingen trachten te helpen. We volgen hen in hun voetsporen. Luisteraars, wij praten vandaag nog altijd verder met Marleen Kreul en Maripol Vogelaar. Zij waren enkele weken geleden in Albanië op bezoek bij een vriendin van hen, Marleen van de Voorde, die zich inzet voor een humanitaire organisatie die de gezondheidszorg hinder in Albanië uit wil bouwen. Marleen van de Voorde is daar al enkele jaren. Marleen en Maripol die zijn er ook al enkele keren op bezoek geweest en ook nu, in deze toch wel moeilijke tijden, zijn ze daar opnieuw geweest. Ze zijn daar onvermijdelijk ook in aanraking gekomen met de miserie, het leed van wat zich ginds nu afspeelt. De vluchtelingen, we kunnen daar niet omheen, die hebben jullie daar ook in grote getalen in Albanië zien aankomen. Jullie zaten niet helemaal in het noorden, bij de grens met Kosovo, maar meer midden-zuiden van het land. Hè? Vertel eens, waar precies?
Ja, Korça, dat ligt ongeveer halfweg Albanië, iets meer naar het zuidwesten toe. Het ligt ongeveer een 30 kilometer van Griekenland vandaan. Dus iets weg van de zee, want Albanië is een smal land. Dus daar is het ongeveer gesitueerd, waar wij zaten.
En daar is het ook dat Marleen zogezegd daar haar thuisbasis dan heeft, waar zij werkt met haar organisatie Dorcas. Mm-hmm. Nu, een heel eind van Kosovo weg, en toch de vluchtelingen tot ginder. Hè? Hoe zijn jullie daarmee in aanraking gekomen? Vertel eens, hoe komt dat over? Hoe hebben jullie die mensen daar zien aankomen? Hoe zijn jullie daarmee in contact gekomen? Waar daar in dat stadje?
We zijn daar eerst gewoon 3 dagen gebleven. En dan zijn ze ons komen vragen als er 's nachts vluchtelingen toekwamen. Want dat was inderdaad wel aangekondigd. Of dat we dus bereid waren om te helpen. Nu, we hebben er een eerste nacht gewerkt. Eigenlijk mensen voorzien van drank en voedsel en dekens. Mensen die dus met bussen tot in kort.
Hoe kwamen zij? En over welke afstanden spreken we dan? En over welke reistijden en van waar kwamen die mensen? Veel vragen in één keer, maar jullie hebben daar waarschijnlijk heel wat verhalen gehoord van die mensen. We hebben hier ook dan de beelden gezien van mensen die uren opgesloten zitten in bussen.
Ja, dat klopt wel. In het begin van de nacht kwamen de meesten uit Koukes en Tirana, daar was het overvol en de mensen werden geforceerd om naar Korça te komen. Maar later, 2 dagen later, ook midden in de nacht, dan zijn de meeste mensen met overvolle bussen die echt uitpuilden Waarbij als de deuren open werden gedaan, de mensen er gewoon uitvielen. Soms 12 uren op een bus moesten ze zitten om bij ons te geraken. En dan werden ze daar opgevangen. Ze kwamen van het niemandsland, van Macedonië. En jullie hebben vast gehoord dat dat er een 30.000 van die vluchtelingen vermist werden. Wel, ik kan jullie vertellen dat er zo'n 12.000, 13.000 bij ons gekomen zijn op één nacht tijd. Dus dat was straten vol. De één bus na de ander parkeert met 5 centimeter tussenruimte. En de mensen moesten dan te voet bij ons naar de sporthal komen. Die zat stampensvol, wel 2000, 3000 mensen en al de rest werd naar het voetbalplein gebracht. Dus ja, 's nachts, het is koud, het regende gelukkig niet, maar zo werden ze gedropt eigenlijk bij ons.
En ook in dat sportcentrum waar dan de eerste opvang gebeurde, ook dat was geen definitieve verblijfplaats uiteraard, dat was ook een transitcentrum. Naar waar werden die mensen dan verder getransporteerd of verdeeld? Want je zult er daar maar met duizenden zitten, dat kan moeilijk. Hè? Hoe werd dat daar dan aangepakt? Een land dat al zo arm is, dat daar overstelpt wordt door mensen die eigenlijk daar niet tot die bevolking behoren. Hoe ging dat?
Ja, die mensen werden terug op de bussen gezet een paar uur later. Nadat ze een klein beetje bekomen waren van de eerste reis, werden ze naar de dorpen in de wijde omgeving gebracht. En daar werden ze gedropt. En in eerste instantie werden ze vooral opgevangen door families. Maar toen het aantal veel te groot werd, toen werden ze geforceerd om uit te stappen en moesten ze zichzelf maar behelpen.
We spreken waarschijnlijk nu van Albanese Kosovaren. Delen met de Albanezen ook de moslimgodsdienst. Was daar een grote solidariteit te merken bij die straatarme bevolking, om die mensen ook nog in huis te nemen?
Ja, eigenlijk wel. En hetgeen dat mij erbij blijft is, ik zie daar een vrouw toekomen in die sporthal en die zegt van, eigenlijk wil ik jullie allemaal meenemen naar huis. Maar ik kan er eigenlijk maar 4 meenemen. En dan zie je toch hoe dan die mensen toch wel bereid zijn om mensen die eigenlijk toch soms nog een stuk rijker zijn dan hen, toch op te vangen.
En we praten zo dadelijk verder, eerst toch even verpozen met een stukje muziek. En we praten in deze uitzending nog altijd met Maripol en Marleen over hun ervaringen in Albanië, waar zij de voorbije weken geweest zijn. We waren in ons sportcentrum gebleven, een transitcentrum waar ontelbare vluchtelingen werden opgevangen. Maripol en Marleen, in welke staat kwamen die mensen daar aan? We hebben ook via de media hier toch verschrikkelijke beelden gezien van mensen die meer dood dan levend de grens oversukkelden. Het is enkele weken geleden dat jullie er waren. Hoe kwamen die mensen daar aan? Wat waren de eerste grootste behoeften voor die mensen daar? Want jullie stonden daar uiteindelijk dan klaar om mee te helpen met Marleen.
Ik denk de grootste behoefte was vooral de elementaire zorg. Daarmee bedoel ik, mensen hadden honger, dorst, wouden naar het toilet gaan, want ze hadden dus uren en uren en uren gereisd, op die bus gezeten, zonder dat die ene keer wou stoppen. Dus, en de mensen wouden toch echt ook een stukje rust vinden, want het is ook 4 uur, 5 uur in de morgen en je bent al weg van halfweg de middag van de vorige dag. Je bent gewoon uitgeput en dat kon je ook zien. Mensen waren ontzettend moe. Alle mensen bij elkaar, klein, baby's van amper soms 2 maanden oud, tot de hele oude mensen die amper nog konden gaan. Dus zij kwamen toe en zij hadden echt behoefte om een beetje tot zichzelf te komen vooral.
Groot probleem, psychisch, emotioneel ook, de constatering dat heel wat gezinnen gewoon gescheiden werden. Dat ouders hun kinderen niet meer vonden, kinderen hun ouders niet meer. Hebben jullie dat ook meegemaakt, dergelijke zaken daar?
Misschien kan ik dat vertellen van die vijf kinderen. Dus er waren er vijf kinderen, kleine kinderen. Ik weet niet hoe oud dat ze waren, misschien tussen 3 en 7 of zoiets. En Marleen vroeg aan een van die kinderen van, waar is uw mama en uw papa? En op een camion, zei er een jongetje, en die waren gewoon hun ouders kwijt. Allee, ja, dan zeiden we van, allee, ja, die kinderen kunnen hier toch niet in die grote massa zomaar alleen blijven, zonder mama, zonder papa. Er is dan een priester geweest en die heeft die kinderen dan opgevangen. En eigenlijk, ik geloof, na 2 of 3 dagen hebben ze die mama teruggevonden. Ik dacht in Tirana, door contacten. Allee, ja, en die zijn dan wel terug samengebracht. Maar er zijn dus waarschijnlijk echtgenoten die elkaar niet meer gevonden hebben. Kinderen die hun ouders misschien niet meer gevonden hebben. Allee, dat doet u toch wel iets. Zo van, ach.
Maar was er, kun je zeggen, eigenlijk ook niet op voorbereid, op zo'n massale, en zeker niet een land dat al arm is. Ik bedoel, toen jullie daar waren, een paar weken geleden, Rode Kruis, andere hulporganisaties, niet te bespeuren nog toen?
Nee, wat zeer verwonderlijk is, dat vind ik toch. Als je denkt dat die organisaties wereldwijd zitten, die dus voorzien zijn van alle modernste middelen, en wij weten midden in de nacht dat die vluchtelingen gaan komen. Maar Artsen zonder Grenzen of welke andere UNHCR of welke andere organisatie is niet te zien. Dus het is een wonder dat... dat er met zoveel kerken ook werd samengewerkt om die mensen echt een nood te lenigen. Ik zag daar broden binnenkomen in die zaal, zo om 2, 3 uur 's nachts, echt voor honderden mensen. Ik dacht, waar halen ze het nu vandaan? Het was heel wonderlijk dat er overal werd er gegeven in de winkels, overal werd hun hart gegeven eigenlijk, om voor die mensen toch een beetje aan de behoefte te voorzien. En dat was echt een wonder. Maar organisaties hebben we moeten wachten tot 2, 3 dagen later, toen ook de internationale pers bij ons binnenkwam en vroeg hoe alles gebeurd is. Toen pas kwam een beetje hulp op gang. En het heeft nog tot deze week geduurd voor er echt structuur in de organisatie gekomen is. Maar gelukkig is het er nu toch. En daar zijn we toch wel erg blij mee.
En nog altijd luisteraars, getuigenissen, ooggetuigenverslagen vanuit Albanië. Het Albanië van ja, amper 2 weken geleden toen die grote vluchtelingenstroom daar op gang kwam. Marleen, Maripol, met welke verhalen van de mensen werden jullie daar geconfronteerd?
Ja, de meeste mensen waren zeer moe en hadden heel veel ook gereisd. Sommigen zaten al verschillende dagen in dat niemandsland van Macedonië en zaten maar te wachten tot er hulp zou komen. Toen die hulp dus eindelijk aankwam en hen op bussen forceerde naar ons toe, toen dachten de mensen echt dat zij naar het buitenland zouden gaan. Dat zij naar Europa mochten komen. Dat zij naar Amerika zouden gaan. De mensen waren daar soms echt van overtuigd. En die waren verbaasd dat ze plots in Albanië moesten uitstappen en bij ons terechtkwamen. En ja, ik moest hen tot hun ontgoocheling vertellen dat hun dromen eigenlijk maar ijdel waren.
En wie had hen dat voorgesteld of voorgespiegeld dan? Hoe?
Ja, ik vermoed de Macedonische politie, degene die toch moesten hen forceren om her te krijgen. Maar ook de media natuurlijk, want ook wij in het Westen horen dat Kosovaren bij ons gaan terechtkomen. Dus zij kunnen daar ook de BBC World ontvangen. Dus zij horen ook allerlei geruchten de ronde doen.
Misschien een vraag die zo evident lijkt, maar waarom? Waarom waren ze op de vlucht? Wat vertellen ze daarover? Was het voor de onderdrukking, voor het Servische beleid? Was het voor de bombardementen? Een mens verlaat niet zomaar zijn haven en goed. Wat was er daar gebeurd in hun dorpen en steden? Heb je daar iets over gehoord?
De meeste mensen die in die ene nacht gekomen zijn, die kwamen van de streek van Pristina. En zoals we wel weten, is Pristina vrij zwaar gebombardeerd. En ik denk dat zij uit een soort oorlogsschrik ook op de vlucht gegaan zijn. Maar ja, het is heel moeilijk om daar een echt beeld over te krijgen. Want je praat maar met een paar mensen die dan gelukkig een andere taal ook spreken. Dus ik heb geen idee wat iedereen of de massa erover over denkt. En er zullen er ook heus wel bij zitten die opgejaagd zijn en door de Serviërs, die echt geforceerd zijn om te gaan vluchten. Maar ik heb die verhalen zeker in het begin van de opgang van die vluchtelingenstroom niet gehoord.
Hebben jullie iets vernomen? En tussen haakjes, ja, we hebben het hier over communicatie tussen die mensen en jullie. Je spreekt nogal vlot talen. Sommige mensen kunnen zich ook in Roemeens, in Engels uitdrukken. Heb je iets gehoord over het leven voor de grote incidenten en voor de grote problemen? Het is ook niet nieuw natuurlijk. Allemaal, we weten dat er zo lang ononderhandeld is, dat het... Dat daar een broedgaard aan het groeien was. Hebben zij iets verteld over hun leven de voorbije maanden en jaren in Kosovo?
Nee, eigenlijk niet. Misschien omdat ik die vraag ook niet rechtstreeks aan hen gesteld heb, hoor. Ja, ik weet wel dat zij een vrij normaal leven hadden, want een van die families die ik ontmoet heb, die een van hun dochters was verpleegster en tegelijkertijd ook lerares Engels. Die vader was leraar Albanees, zoals we hier wel een leraar Nederlands zullen hebben. Ja, ze hadden gewoon hun eigen beroep en hun eigen gang, maar veel meer dan dat weet ik eigenlijk niet.
Er is daar ook een bevrijdingsleer, dat UCK. Zijn de mensen daar mee bezig? Hoor je daarover spreken of zeggen, ja, in die hoge nood is dat allemaal niet het eerste waarover je zaken verneemt?
Eigenlijk, ik heb er eigenlijk niet horen over spreken. Misschien houden we dan wel bezig, maar dat was op dat moment een zorg niet, denk ik. De enige manier, of hetgeen dat ze wilden, was weg uit Kosovo, denk ik. En op een meer veilige plaats zijn. En wat er daar aan het gebeuren was, dat liet hem natuurlijk niet koud. Maar ja, misschien hebben we er ook de gelegenheid niet toe gehad om er dieper op in te gaan. Maar op dat moment is dat zeker niet ter sprake gekomen.
Jullie zijn nu alweer bijna 2 weken terug in Vlaanderen. Maar ik kan mij voorstellen, Maripol, Marleen, dat die beelden van Hins, dat je niet loslaat. En dat je eigenlijk ook van dag tot dag bezorgd bent en wilt weten hoe gaat het daar nu. En jullie hebben daar een antenne, Marleen zit ginder, en jullie hebben daar regelmatig via haar ouders weliswaar toch nog altijd contact mee. Jullie volgen de situatie daar, van waar jullie komen op de voet. Hoe is het daar nu, 2 weken later?
Ik moet zeggen, er is veel veranderd. Allereerst is er in de sporthal, hebben artsen zonder grenzen, het hele rioleringssysteem aangepast. Dat is een ongelooflijk grote vooruitgang, want er waren daar twee of drie toiletten voor 1000 mensen. En er waren daar 3 of 4 douches, maar om duur begonnen de mensen de douche als toilet te gebruiken. Dus je weet wat je krijgt, een hoop miserie en opstroppingen en zo. En dus ze hebben dat hele rioleringsnet uitgebreid, uitgekapt en de buizen vergroot. Aan de andere kant is er ook een hele organisatie op touw gezet. Er zijn nu 4 werkgroepen gestart. Eén voor medische hulp, voor kleding, voor voedsel. En nog één, ik ben even kwijt welke. En zij komen dus iedere dag samen om te vergaderen, om de hele bevoorrading te doen. Niet alleen van de sporthal, maar ook van al die dorpen waar zoveel mensen gedropt zijn. En die dikwijls ook in huizen of in leegstaande gebouwen zitten zonder voorzieningen. En dus dagelijks is zijn Marleen samen met het hele team op weg van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds om daarin te gaan voorzien. En er is echt structuur aan het komen. En dat is een groot geluk eigenlijk, want dat hadden we echt heel hard nodig om die mensen toch goed te kunnen opvangen.
Zowat overal in de westerse wereld, ook bij ons, komen hulpacties op gang. Er worden rekeningnummers en zo verspreid. Aan wat is er het meeste nood? Kun je dat aan de luisteraars een beetje kenbaar maken al? Als je iets wilt doen, wat kun je dan doen?
Ja, ik denk dat je best... de eerste behoefte is geld geven. Waarom? Omdat er in Albanië, in vergelijking met 4, 5 jaar geleden, toch al heel wat dingen verkrijgbaar zijn. Brood, beleg, pampers, babyvoeding, dat kan je ook daar kopen. Dus het is aan de ene kant een beetje zonde om heel die vrachtwagens vol te steken en naar daar te voeren, maar je moet dan wel zeker zijn dat het geld ook goed terecht komt. Dus dat het rechtstreeks gaat, dat het goed besteed wordt. Aan de andere kant, ik denk ook dat elementaire hulp, zoals die dingen die ik eerst zei, ook nodig zijn, maar dan misschien in andere gebieden waar, zoals waar het niet zo makkelijk is om aan dingen te komen. Of voor de eerste hulp, voor weer als er weer een hele stroom vluchtelingen toekomt. Ja, dan is Kortja binnen de kortste keren uitverkocht. Dus dan is het goed dat er ook genoeg dekens en genoeg matrassen op voorraad zijn. Dat er hulp is, zoals bloem en melk en rijst, om verder te kunnen ook. Dus ik denk dat dat een beetje het beste is wat je kan doen.
Oké. Marleen, Maripol, we moeten stilaan aan afsluiten, mijn denken. Jullie zijn waarschijnlijk nu zeker na het laatste bezoek anders teruggekeerd. Kwaad, ontzet om de waanzin die je ziet rondom je. Waarschijnlijk zijn jullie toch wel doorheen geschud, emotioneel, psychisch.
Eigenlijk, op het moment zelf besefte niet wat er op je afkomt. Op dat moment dat we daar waren, ik spreek voor mezelf dan komt dat op je af. En het enige wat je wilt doen is er een steentje bijdragen en helpen. Maar een keer dat je thuis bent, begin je erover te denken. En hoe meer dat ik die beelden nu zie, hoe meer pijn dat mij dat eigenlijk doet. En dat ik pijs van, waarom nu toch? En wat kunnen we zelf nu doen? En dankbaar, je kunt alleen maar als je hier in België bent, dankbaar zijn voor hetgeen dat je, hoe goed dat je hier bent. En eigenlijk vind ik het raar dat we het elke dag niet beseffen.
Zullen mensen ooit kunnen samenleven van verschillende rassen, culturen, godsdiensten?
Ik denk dat dat een utopie is, zeker op deze wereld. Maar ik weet een andere wereld waar dat wel zou kunnen. Dus er is hoop voor de toekomst in ieder geval. Maar op deze wereld, ja, ik denk niet dat de mens dat uit zijn eigen kan.
Hoe kijken jullie naar dat gebeuren nu aan? Met vrees naar uitbreiding, naar escalatie?
Ik vrees nog altijd wat er in de toekomst zal gebeuren. Ik ben er sommige momenten niet gerust in.
We kunnen denk ik niet anders dan het beste hopen. En hopelijk kan dit een eenmalig iets blijven, dit gesprek.